Ter voorbereiding op de verkondiging zal Erika zo met ons lezen uit Gods woord. Voordat we daaraan zullen beginnen, zullen we de Heilige Geest vragen om daarbij te zijn. Mag ik met u bidden? Heere God, onze Vader, machtige Koning. Wij danken u dat we deze dag uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we hier weer met elkaar mogen samenkomen. Hier in dit gebouw en online. U bent goed, Heer. U komt tot ons in het Bijbelgedeelte dat we zo gaan lezen. Heilige Geest, wilt u bij ons zijn en wilt u ons openen voor uw woord. Zodat we het zullen begrijpen, zodat we het kunnen toepassen en zodat het voor ons gaat leven. Heer, wilt u ook bij de muziek zijn, het kinderwerk en de techniek en alle anderen die zich inzetten voor deze dienst. Wilt u deze dienst zegenen en wilt u deze eredienst maken tot opbouw van uw gemeente en tot eer van u. Dit vragen wij uit genade. Amen. We gaan nu samen lezen uit Markus 4, vers 1 tot en met 20.
Nou, nogmaals, we lezen deze dus uit de Naarderse vertaling. Als jullie denken van wat lees ze raar, dan schijnt belangrijk te zijn bij deze vertaling dat de zinsopbouw heel belangrijk is. Weer vangt hij aan onderricht te geven langs de zee. Er verzamelt zich bij hem zo'n enorme grote schare dat hij in een boot stapt en daar gaat zitten op de zee. En heel de schare zij zijn blij bij de zee op het land. Met gelijkenissen geeft hij hun onderricht, uitvoerig. Hij heeft tot hen in zijn onderricht gezegd: hoort, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde bij het zaaien, het een viel langs de weg, de vogels kwamen en aten het op. Het ander viel op de rotsen, waar het niet veel aarde had. Meteen kwam het op, omdat het in aarde niet veel diepte kreeg. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het weg. Weer ander viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het. Het heeft nooit vrucht kunnen geven. Het andere viel in de goede aarde. Schoot op, groeide en gaf vrucht. Het droeg tot 30, 60 en 100 fout. Toen zei hij: wie oren heeft om te horen, die horen. Toen hij alleen raakte, hebben zij die met de 12 hem omgaven, gevraagd naar de gelijkenisspreuken. En hij heeft tot hen gezegd: aan u is het geheim van Gods koningschap al gegeven. Maar voor hen daarbuiten geschiedt alles in gelijkenissen. Opdat zij kijken en niet zien. En horen en niet verstaan. Opdat zij niet hoeven omkeren en hun iets vergeven zou worden. Dan zegt hij tot hen: als ge met deze gelijkenis geen weg weet, hoe moet ge dan alle andere gelijkenissen kennen? De zaaier is hij die het woord zaait. Dan zijn er langs de weg, waar het woord gezaaid wordt, wanneer zij het horen, komt meteen de Satan en neemt het woord weg dat in hen gezaaid is. En er zijn er, zoals die op de rotsgrond worden gezaaid, die, wanneer zij het woord horen, het meteen met vreugde aannemen. En ze hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het moment. Als er vervolgens verdrukking geschiet, of vervolging vanwege het woord, struikelen zij meteen. En anderen zijn zij die tussen de distels worden gezaaid. Dat zijn zij die het woord hebben gehoord. En de zorgen van deze wereld, de begoocheling van de rijkdom en de verlangens omtrent de overige dingen dringen binnen en verstikken het woord. En het wordt vruchteloos. En de laatsten zijn zij, die op de goede aarde worden gezaaid. Die het woord zullen horen en aannemen. En vrucht dragen. Het 30, 60 en 100-voudige. We zingen nu dan dat andere lied, denk ik.
Ik weet natuurlijk helemaal niet of het je opvalt. Maar in dit lied, en dat is net ingevoerd in de liturgie, daar speelt de grond en het zaad door elkaar. Dus de ene keer ben je zaad, de andere keer ben je grond. Nou, dat moet je even in de gaten houden. Want daar gaat het in het onderwijs van Jezus ook over. En ik wil beginnen met een kleine anekdote. Oh ja, hij is eigenlijk, ja, de anekdote is heel klein. Maar de impact is gigantisch. Althans in mijn leven. Ooit. En dan moet je denken aan pakweg zo'n 48 jaar geleden. Ooit was ik van plan om, als ik dan toch predikant zou worden, en dat wist ik al vanaf dat ik een jaar of 9 of 10 was, stond dus een huis boven water, was een paal boven water. Als ik dan toch dominee word, dan wil ik niet in de kerk werken. Dat wil ik gewoon niet. Vanaf dat moment heb ik altijd een soort met haat-liefde-verhouding met de kerk gehad. Dus ik verzon van alles en op een gegeven ogenblik, nou, weet je wat, dan ga ik de zending in en dan ga ik dit en dan ga ik dat, als ik maar weg mag uit Nederland, als ik maar niet hier hoef te blijven, als ik maar niet dit, niet dat, enzovoort. Toen kwam een beetje aan het eind van mijn studie een woord mijn leven binnen, dat heeft te maken met mijn afstudiescriptie, waarin God tegen Ezechiël zegt, Ezechiël, ik stuur jou niet naar een volk zwaar van lippen. En dat betekent niet een volk dat een andere taal spreekt. Toen dacht ik nog bij mezelf, dat is Ezechiël, dat ben ik niet. Want een andere taal, dat zou dus zending zijn. Nee, zegt God tegen Ezechiël, ik stuur jou niet naar een volk zwaar van lippen, wiens taal jij niet spreekt. Nou, wat hij dan verder zegt over dat volk waar hij dan wel naartoe gestuurd wordt, dat moet je thuis maar lezen. Maar er staat iets bij van, ik stuur je naar mensen met harde koppen, ik stuur je tussen doorns en distels, ik stuur je hier naartoe, ik stuur je daar naartoe. En ik zat met de hoogleraar en het comité, zat ik die scriptie te bespreken. En toen was bas boem, in één keer de vraag van een van die commissieleden, gaat dit ook over jou? En toen zag ik de bui hangen. Ik moet misschien altijd in die stomme Nederlandse kerk werken. Bij die stomme klasses en die stomme synoden. En die posities die ik niet snap. En de dogma's waar ik niet mee kan werken. Je kunt je voorstellen, ergens staat in Ezechiël 3 aan het eind, dat hij 7 dagen verbijsterd zat. Nou, dat had ik toen ook. Ik was echt verbijsterd. Van, daar gaan al je plannen. Je wordt gewoon dominee in een hele gewone Nederlandse kerk. Waarom begin ik zo? Omdat dit betekende dat ik helemaal niet meer wist wat ik daar eigenlijk ging doen. Of het effect zou hebben. En laten we eerlijk zijn, wij willen allemaal ons beste zelf worden. Hè? Wij willen dat mensen erover kunnen spreken. Kijk eens hoe goed die dit doet. En kijk eens hoe rijk die daar is geworden. Kijk eens hoeveel volgelingen die heeft gehad. En weet ik het allemaal. We gaan allemaal voor de likes. En weet ik. En ik zag die bui hangen dat dat dus niet ging gebeuren. In een steeds krimpende kerk. Met mensen die mij aankeken met zo'n blik. Inmiddels al 38 jaar met zo'n blik van vertel maar. Als ik het snap, ben ik blij. Zo niet, dan ga ik naar de koffie. Waarom dit begin? Omdat dit, klinkt misschien stom, de bemoediging voor Rob is. Van, in wat voor gemeente wordt die eigenlijk gestrooid? Want wij hebben allemaal, en laten we nou eens even gewoon eerlijk zijn onder elkaar, en dat mag op internet ook best gehoord worden, de kerk krimpt als een gek. Mensen zijn voor functies niet meer te krijgen. Ons kinderwerk draait op halve kracht omdat wij ons niet inzetten. Omdat wij niet met die jongeren op pad gaan. Enzovoort, enzovoort. Wat is dat voor een club? Wie zijn wij eigenlijk? En dat in een wereld... En nou ga ik een ongelofelijke draai maken. Dat in een wereld die aan onze jongeren vertelt... dat ze hun beste zelf moeten worden. Lieve mensen, ik zeg het één keer heel luid en duidelijk. Je gaat het tot en met Pasen regelmatig horen. Dit is volstrekte onzin. Dat je je beste zelf moet worden. Laat je alsjeblieft niet in een burn-out jagen door dat te denken. Want het is echt onzin. En ik ga je dat aan de hand van de gelijkenis van Jezus... en daarom las Erika hem ook uit de Naardense vertaling... ga ik je dat duidelijk maken. Je beste zelf willen worden. Begin er nooit aan. Want je raakt in de stress en er is geen beste zelf. Je beste zelf dat je kunt worden zit hier onder het gehoor van Marcus 4. Beter wordt het niet. Of je nou thuis zit, of hier in de kerk, of je nou 12 bent, of je bent 82. Beter dan dit is er niet. Je bent vandaag je beste zelf. Dus vergeet dat alsjeblieft. Als je nu bij jezelf denkt, oh, maar dan kan ik heel erg tevreden zijn over mezelf. Hè, ik heb die hele kerk overleefd al 38 jaar. Onzin. Onzin, er is iets heel anders aan de hand. Of als je bij jezelf zegt, oh, dan hoef ik helemaal niks meer. Dan kan ik lekker mezelf blijven en dan hoef ik helemaal niet meer opgejaagd te worden. Ook dat is niet waar. Let op. Het begin van de gelijkenis van Jezus kennen we allemaal. Ik sla de eerste 13 versen over. Waarom? Omdat we die kennen. Wij kennen de gelijkenis van een zaaier gaat uit om te zaaien, zaait het woord, hè, dat blijkt dan later zo te zijn. En dat valt een deel bij de weg, er valt een deel rotsige bodem, deel tussen de doorns en distels en een deel in goede aarde. Dat weten we allemaal. Dan hoef ik je niks, dat heb je gewoon op de kindernevendienst gehoord. Met de daarbij behorende standaard vertaling. En nou even, misschien zit ik er gigantisch naast. Maar wie van jullie heeft bij die verklaring van de gelijkenis ooit gehoord dat je goede grond moet zijn? 1, 2, 3. Dus niet bezig met de dingen van de wereld. Niet bezig met doorns en distels, met alles wat je kan afleiden van het koninkrijk. Ja, kom ik in de buurt van hoe jullie het zien? Nader ik je hart een beetje? Van nee, we moeten ons bezighouden met Bijbel en gebed. En we moeten niet ons laten wegzuigen door Instagram en door likes. En door streven naar zo hoog mogelijk salaris. Want dat zijn allemaal doorns en distels. En dat zijn allemaal rotsen in de grond. Nee, we moeten werkelijk goede aarde zijn. Oké. Dat, lieve mensen, is niet onwaar. Maar het is maar een heel klein stukje. In vers 14... Want Jezus die zegt dan, de mensen die buiten zijn, voor hen spreek ik in gelijkenissen, maar jullie zijn binnen. Dan heb ik het al, ik lees dat maar even. De mensen buiten kijken dit verhaal en ze zien het niet. Ze horen het verhaal en ze snappen het niet. Maar jullie zijn binnen, jullie zitten in de kring met de 12. En dan zegt hij, vers 14... De zaaier is hij die het woord zaait. Laat hem even staan. De zaaier is hij die het woord zaait. En dan heb je natuurlijk prachtige dingen bij mijn bevestiging als predikant. Peter, je mag het woord gaan zaaien. Met andere woorden, met ruim de genade en de liefde en vergeving van zonde en het eeuwige leven. Je mag het woord zaaien in Christus Jezus. Dat is het beeld wat wij ervan hebben. En dan zitten we met eigenlijk allemaal al een klein beetje met kromme tenen. Want laten we eens even eerlijk zijn. Hoe vaak komt die Bijbel, als je dat het woord noemt... hoe vaak komt die Bijbel bij jou op school uit jouw tas om te vertellen aan anderen? Hoe vaak? Wie zegt er meer dan 0 keer? Schaam je niet. Schaam je niet. Want als ik vraag hoe vaak komt bij de anderen op het werk die Bijbel uit de tas om aan collega's iets van het woord te vertellen. Wie zegt meer dan 0 keer? 1, 2, 3, 4, 5. En de rest? Dus merendeel. Nou, even, wij zijn binnen, hè? Dat zeggen we. En nou, denk nou niet dat ik op die tenen ga staan, want God staat mij al vanaf het moment dat ik mijn eindexamen deed over Ezechiël, staat hij mij op de tenen van Peter, die blijft staan waar je staat. Dus zeg nou niet dat ik niet weet hoe pijn het doet als je voor je schenen wordt geschopt, maar wij zijn binnen. Wij zijn gezinnen in de naam van Jezus Christus. Hoe vaak komt bij ons in het gezin de Bijbel nog op tafel? Wie zegt 1 keer per dag? Oké, wie zegt nooit? Schaam je niet, schaam je niet. Nooit. Wie zegt meer keren per dag? Oké, wie zegt een paar keer per week? Oké, nou, je ziet de variatie komen. Schaam je er niet voor, maar wees daar open en eerlijk over. Ik zal het je aantonen waarom dat zou moeten. Want deze manier van omgaan met de Bijbel maakt een preek die zegt: jullie als christenen, jullie zouden altijd de Bijbel moeten lezen. Jullie zouden altijd het woord moeten verkondigen. Jullie zouden in de bediening van de verkondiging moeten staan. Jullie zouden open moeten zijn in woord en werk naar de hele wereld. En dan gaat de gemeente groeien. Onzin. Geloof het niet als iemand dat tegen je zegt. Want Jezus zegt het niet. Wat zegt hij wel? En dan ga ik je meenemen. In vers 15, dat vind ik een hele aardige. Ik laat je zo meteen de rest wel zien. Vers 15, let op. Vers 14 was dus: de zaaier is hij die het woord zaait. Let op. Dan zijn er die langs de weg. Huh? Die langs, dat zijn korreltjes. Die langs de weg. Zo zegt Jezus het, hè? Dan zijn er die langs de weg. Jij bent dus, het woord is dus een korreltje. Het zijn personen. Dan zijn er dus die langs de weg. Misschien zit er hier iemand die zegt: ik ben zo eentje langs de weg. Ik ga het zo uitleggen. Waar het woord gezaaid wordt. Wanneer ze het horen, komt meteen de Satan, neemt het woord weg dat in hen gezaaid is. Dan is het opeens de weg. Dan is het opeens de weg waarin gezaaid wordt. Zie je de wisseling? Er zijn er die gezaaid worden en dan komt de Satan en die neemt meteen weg wat er in jou gezaaid is. Dan ben je opeens de weg. Probeer hem te volgen. Wie ziet dit niet? Dan leg ik het nog een keertje uit. Je ziet gewoon in de woorden van Jezus de wissel gaan van: er zijn er die langs de weg gezaaid worden en er zijn er die het woord niet opnemen. Dan ben je opeens de weg. Dit, lieve mensen, opent een heel ander perspectief op jouw leven. Let even op. Leer het je kinderen. Want nu gaat er iets voor je open. Er zijn er die langs de weg gezaaid worden. En dan gaan we vers 16 lezen. Ja. En er zijn er zoals die op de rotsgrond worden gezaaid. Sommigen van jullie worden op de rotsgrond gezaaid. Maar dan wordt er meteen bijgezegd de omslag die wanneer ze het woord horen het meteen met vreugde aannemen. Dus jij wordt op de rotsgrond gezaaid en die rotsgrond neemt ogenblikkelijk dat woord met vreugde op. Nou, dan weet je wat er gebeurt. Weinig wortel, gaat het weer weg. De omslag. Je bent zaad op de rotsen gezaaid. Je bent een rots die even het zaad laat groeien en daarna niet meer. En dan krijgen we vers, even kijken, ja, ik moet de tekst even bij. Vers 18. En anderen zijn zij die tussen de distels worden gezaaid. Dat zijn zij die het woord gehoord hebben. En dan krijg je de zorgen van de wereld enzovoort. Anderen, het ben jij. Jij wordt tussen de distels gezaaid. Maar je bent aan de andere kant ook verstikt door de zorgen van de wereld, degene die het niet opneemt. Dat is het dubbel, zie je het? En dan de laatste, en dat is helemaal, die horen we natuurlijk het liefste. De laatsten zijn zij, vers 20. De laatsten zijn zij die op de goede aarde worden gezaaid. Die het woord zullen horen en aannemen en vrucht dragen. Het 30, 60 en 100-voudige. Let op. Let op. Opeens, we zullen deze laten staan, want die horen we het liefst, dat wij vrucht dragen. Maar als je je daarop verkijkt, als welke evangelieverkondiger dan ook maar gaat zeggen, zo zou jij moeten zijn. En dan krijg je prachtige verhalen over dat 30-voudig vrucht in de tijd van Jezus al extreem veel was. 100-voudig, dat gebeurde nooit. Van 1 korreltje 100 korrels krijgen, dat gebeurde nooit. Geweldig als je zo in het koninkrijk zegenrijk kan zijn. Tegenwoordig zegt een boer van nou, als ik van 1 ton er geen 30, geen weet ik hoeveel ton krijg, dan doe ik het volgens mij ergens 300 ton of zo vandaag. Dat doet er niet toe. Maar lieve, dat staat er niet. Ik neem Rob als voorbeeld. Waarom? Omdat ik wel over mezelf kan vertellen, maar dat is de verwerking na 38 jaar. Ik vroeg net in de inleiding aan jullie, oké, Rob wordt gezaaid in de gemeente. Kun je zeggen, Rob wordt op veel meer plekken gezaaid. Op zijn werk, in zijn opleiding, in zijn gezin, in zijn sportclub, in zijn, nou, in zijn vergaderingen, in zijn koken, in hoe heet dat, buurtkamer, hè? Buurtsuper. Koken in de buurtsuper. Hij wordt op heel veel plekken gezaaid. Maar hij wordt in de gemeente ook gezaaid. Hij zit dus op onze bezinningsvergaderingen. Hij zit op onze gewone vergaderingen. Hij luistert als het over privé dingen van een van jullie gaat. Hij wordt daar gezaaid met zijn tijd en zijn aandacht. Dat is het woord. Dat gezaaid. Hij is het woord. Maar wat gebeurt er dan? Gaat de gemeente dan als goede grond opeens 30 tot 60 tot 100-voudig dragen? Vrucht dragen? Of is de gemeente langs de weg? Zijn wij met z'n allen keihard deze grond? Je mag rustig weten, neem ik mezelf weer als voorbeeld. Ik ben gezaaid in de preken, ik ben gezaaid in de gebeden, ik ben gezaaid in pastoraten, in jeugd- en jongerenwerk, ik ben gezaaid op klassesvergaderingen, op particuliere synoden. Ik ben nooit naar de generale synode geweest. Waarom niet? Omdat ik op de particuliere synode, voor de mensen die het kennen, de rest mag het vergeten, omdat ik op de particuliere synode letterlijk geestelijk doodging. Daar stierf de kerk in mij. En was ik niet meer bruikbaar voor de kerk. Mag je privé over een keer over praten, maar dat gebeurde daar. Dat zaad was ogenblikkelijk dood in één vergadering. Waarom preek ik nog? Omdat ik uit dat woord steeds nieuwe dingen vind waarvan ik kan zeggen, jongens, let op, het gaat niet om jouw beste zelf. Het gaat er niet om dat jij alles op alles zet om maar zo groot mogelijk te worden. Het gaat er ook niet om dat God langs de kant van de weg staat. Oh, jij bent hartstikke goed, jij mag erin. Waar gaat het om? Dat jij wordt gezaaid. En dat weten we allemaal. Dat weten we allemaal. Je wordt gezaaid op je werk. Ja, want jij bent degene die op zondag het woord kreeg. Het woord van vrede, genade en recht. Het woord van, jullie zijn binnen, jullie kennen Jezus Christus. Jullie weten dat God zijn al aan jou geeft. Dat je overstelpt wordt met zijn liefde en genade en vergeving. En dat hij je uitdaagt om in het oefenterrein van de gemeente te komen werken en te komen vergeven en te komen begrijpen en te komen lezen en te komen zingen en te komen bidden. Jullie zijn aan alle kanten de mensen die binnen zijn, waarvan God zegt, en nu zaai ik jou op je werk. Ja, Heere God, maar wat moet ik dan? Ik ben geen evangelist. Nee, zegt Jezus, koud en hard die grond. Koud en hard. Ik zit op het ogenblik in een sportprogramma met een paar mensen. Vanwege nog steeds nadelen aan mijn schouders. Een van de regels daar is, er wordt niet over religie gesproken. Een van de regels, notabene. Oké. Mag ik ook weten waarom niet? Nou, we hebben ze gehad. Daar gaan we al. We hebben ze gehad die niks anders deden dan. Maar dat betekent dus dat ik toch op die plek ben gezaaid. Om met die mensen op te trekken. Zal ik je een leuke anekdote vertellen? Ze weten het niet. Ja, misschien luisteren ze naar. Hoop ik trouwens hoor. Dat is een ander verhaal. Ze weten niet dat ik predikant ben, dus dat zal wel niet. Maar Op een gegeven moment was er een probleem in die groep. Van hoe doen we dit, hoe doen we dat in de omgang met elkaar. Ik heb letterlijk Jezus geciteerd. Letterlijk, dat wisten ze niet. Ik heb letterlijk Jezus geciteerd. En opeens kwam er vrede in de club. Waarop bijna God tegen mij zei: Peter, jij denkt dat het een weg is waar je langs gezaaid wordt. Maar het is misschien wel rotsgrond. Of het is misschien wel tussen de distels. Of misschien draagt het wel vrucht. Dat weet jij niet. Maar weet je wat ik het mooie hiervan vind? En nou wordt het helemaal rottig. In de uitleg van de zaaier wordt gezegd dat het een domme boer is, die zaaier. En ik weet niet wat jullie van maïsvelden weten, maar is het je ooit opgevallen dat bij maïsvelden de hoeken aan de kant altijd veel lager maïs hebben? Ja, ik zie ze knikken. Ja. Dat heeft een reden, maar het heeft geen opbrengst. Nauwelijks. Het wordt ook bijna niet gemaaid. Het blijft gewoon staan. Je rijdt er met je trekker overheen, om met de combine, en dat andere is veel beter. Vraag je bij jezelf, maar domme boer, waarom zaai je nou in die hoeken maïs, terwijl je weet dat het niet opkomt? Terwijl je weet dat het niks... Jezus zegt dat God jou zaait op plekken waar je geen vrucht kunt dragen. Of het moet een godswonder zijn. Dat er ergens door het beton heen, zeiden we op de kerkraad, zei iemand op de kerkraad, als door beton heen toch een plantje opkomt. Ja, dat komt omdat God jou een kans wil geven. Dat beton een kans wil geven. Er is voor God niemand verloren. Ja, maar Heere God, waarom gebruikt u dan kostbaar zaad? Notabene, we hebben ze opgeleid, we hebben voor ze gebeden, we hebben van alles en nog wat gedaan. En dan komen ze op een plek waar ze met uw woord helemaal niks kunnen doen. Waar ze gezaaid worden in een sportclub waar ze niks kunnen doen met uw woord. Omdat God iedereen een kans wil geven. En ook al denk jij, er mag hier niet over geloof gesproken worden, dat het zinloos is dat je daar als insider in het evangelie aanwezig bent, geloof het niet. Je beste zelf is daar waar God jou zaait. En niet waar jij presteert voor het ogen van de wereld. Maar dan komt hij nog ietsje dichterbij. Want wat ik in het pastoraat heel veel gemerkt heb, ook in ons eigen gezin, is dat we ons afvragen, waarom geloven onze kinderen niet? Ja, de een wel, de ander niet. Ja, maar wat gebeurt daar? Wat hebben wij het fout gedaan? Hadden wij veel meer dit? Mensen, luister. Ik ken kinderen, 40ers, 50ers, die kapot gepreekt zijn en nooit meer de Bijbel lopen doen. Dus het ligt niet aan jouw preken. Het ligt niet aan jouw bidden. Het ligt niet aan, nou noem het verder maar op, of je kinderen geloven, ja of nee. Weet je wat het mooie is? Dat onze God in Jezus Christus vandaag tegen je zegt: waar ik jou zaai, daar zul jij vallen. Waar ik jou als vader of moeder of opa of oma of broer of zus, waar ik jou zaai, daar zul jij vallen. En aan jou is het om goed zaad te zijn. Maar ja, het kan ook zo worden weggepikt. Eén opmerking over Jezus en ik lig eruit op de sportclub. Kan ook zo weg zijn. Knockout. Ja, precies. Klabam. Nou, ik kickbox niet, althans. Wel online met een van de pastoranten, maar niet op de sportclub. Ja, knockout. Dan lig je eruit. Maar de dubbelheid zit hierin dat ik dan Jezus moet horen en zeggen: ja, maar Peter, ik heb jou gezaaid. That's it. Eén kind heeft ooit, inmiddels is die ook al 50er, één kind heeft tegen mij gezegd: ik moet niets van het geloof hebben. Ik zeg: jongen, luister. Jij kunt geen kerktoren voorbij gaan of jij denkt aan God. Dat is indoctrinatie. Ik zeg: nee, ja, dat kun je zeggen. Je kunt ook zeggen: het is God die jou elke keer herinnert aan. Van: kom eens dichterbij. Jij zult op de meest onmogelijke plekken in de wereld merken dat God aan jou denkt, dat hij met jou bezig is. Zie je dat die dubbelgelijkenis een heel aparte klank heeft, ook in jouw bemoediging? De bemoediging van jou als ouder, als vriend, als collega. Maar hoe zit dat dan met het beste zelf? Want dat is dan wel heel apart. Kijk, wij zijn binnen. Vers 12 pakken we er nu bij. Nou weet ik niet of dat kan, Harry, maar ik zou met vers 11 willen beginnen. Dat had ik je niet gevraagd. Kan dat met vers 11? Oh, het kan wel. Techniek staat voor niks. Hij heeft tot hen gezegd. En daar kun je nu niet meer omheen. Ook al snap je dit geheim niet. Aan u is het geheim van Gods koningschap al gegeven. Nu, hier, Jezus in hem, zaaide God zichzelf in jouw wereld. Of je nou harde grond bent, van rotse vergeven grond of goede grond, God geeft jou een kans. Dat is het evangelie. Jou is het al gegeven, maar voor hen daarbuiten geschiet alles in gelijkenissen. En dan krijg je het. Vers 12. Opdat zij kijken en kijken en niet zien. En horen en niet verstaan. En dan die hele mysterieuze zin. Opdat ze niet hoeven omkeren en hun iets vergeven zou worden. Dat is zo'n raar zinnetje. Alsof Jezus zegt, zij hoeven zich niet om te keren, want er is niks te vergeven. Daar mag je vanmiddag over meekomen denken. Maar dat betekent ook dat als jij gezaaid wordt in die grond, dat het niet aan jou is om te bepalen wat er met het zaad in het leven van die ander gebeurt. Wij weten het mysterie niet. Waarom mensen kunnen horen en horen en toch niet verstaan. Of dat ze kunnen kijken en kijken, maar ze zien het niet. Misschien omdat God zegt, ik ben voor hen genoeg. Leg ze in mijn hand en laat ze daar liggen. Dat is ook de reden waarom ik tegen heel veel ouders zeg, leg je kinderen nou in Gods hand. En begin niet te navelstaren over wat heb ik goed gedaan of wat heb ik verkeerd gedaan. Want dat is namelijk het lastige van deze gelijkenis. Dat wij tegen ouders zeggen, als je kind tot geloof komt, nou, dan is het niet jouw werk, dan is het de zegen van God. Maar als je niet tot geloof komt, heb jij het verkeerd gedaan. Onzin. Dat is het streven naar je beste zelf. En die kant moet je niet op. Echt niet waar. Daar gaan we tot en met de Pasen mee bezig. Die kant moet je niet op. Het is de leugen van de duivel die jou probeert weg te halen bij de vrijheid van de genade in Jezus Christus. En dan kom ik vanzelf dus ook aan het eind in ieder geval van deze preek. Lieve mensen, er is maar één beste zelf van jou. Er is maar één plek waar jij echt vrede zult vinden. En waar jij mag zijn zoals je bent. En dat is bij hem die zegt, vrede voor jou. Ik heb er ontzettend naar verlangd om vandaag met jou te eten. En hier wordt het woord gezaaid in jouw leven. Christus Jezus, die zijn leven voor je gaf. Die ook heel vaak heeft moeten constateren dat hij langs de weg viel. Of tussen de doorns en de distels. Of op de rotsgrond. Enthousiaste mensen, 5000. Uiteindelijk waren er maar 3 over. Maar die ook mag weten dat als je je leven geeft voor je naaste in liefde, dat je vrucht zal dragen. Er zijn er multimiljarden geweest die in zijn kruisdood en opstanding hebben begrepen hoe machteloos is de liefde van God. Maar wat een schitterende vrucht draagt die liefde als je het houdt bij de zaaier. Amen. Wij gaan samen zingen, de steppe zal bloeien.